Dan nu een programma Jan Blauw.
Dit is Jan Blauw.
Hallo Jan.
Dag Frank, goedenavond.
Goedenavond. Jij kunt ook informatie geven over hoe je genen bepalen welke vitamines en mineralen je nu wel en niet gemakkelijk opneemt. Dus dat betekent natuurlijk het DNA in de cel. En ik ben ook heel benieuwd of je dat dan ook kan laten onderzoeken.
Ja, dat is best wel een heel uitgebreid onderwerp. Dus de vraag is of we dat wel in een paar minuutjes kunnen bespreken. Maar wat interessant is, is dat er uit wat onderzoeken naar voren komt dat uiteindelijk genen bepalen hoe jij met bijvoorbeeld vitamine en mineralen om zou kunnen gaan qua opname en verwerking in je lichaam. En dat komt met name doordat er wat ze noemen SNPs kunnen ontstaan binnen je genen. Dat zijn single nucleotide polymorfismes, eigenlijk veranderingen binnen het gen, waardoor die bijvoorbeeld actiever wordt of juist minder actief of juist helemaal uitstaat en niet werkt. En dat kan nog wel eens wat interacties geven met bepaalde stofwisselingsaspecten.
Want het is ook trouwens niet statisch. Hè? Ik heb altijd gehoord, epigenetica heet dat volgens mij, dat je de genen aan en uit kunt zetten. Dus dat iets ook kan veranderen in de loop van de jaren.
Ja, dat klopt. En dat hangt helemaal samen met inderdaad epigenetica. Dus alles wat met je leefstijl te maken heeft. Hoe je je voelt, hoe je beweegt, hoe je denkt en hoe je voelt. Soms is dat iets wat vrij makkelijk te beïnvloeden is. Soms ook juist met ortomoleculaire ondersteuning. En soms ligt het wel wat lastiger en heb je er geen invloed op. En soms denken we dat we er invloed op hebben, maar dat hoeft dan ook niet zo te zijn. Het is best wel ingewikkelde materie, maar wel een onderwerp en een gebied wat flink in beweging is.
Ja, dat is ook een...
Bijvoorbeeld het onderzoek wat net gedaan is naar de invloed van vitamine E en aspirine bijvoorbeeld. Bij onder andere de Women's Health Study, wat een hele grootschalige opgezette studie is waar vrouwen jarenlang worden gevolgd, zeg maar. Hadden ze zoiets van, hoe kan het nou dat bij een bepaalde groep bijvoorbeeld vitamine E wel degelijk iets uithaalde, en met name in relatie tot hartsterfte, en bij de andere groep niet. En dan hebben ze gekeken van, zou dat ook bijvoorbeeld met onze genen te maken kunnen hebben. En toen hebben ze gekeken naar één specifieke gen, het COMT gen, C-O-M-T. Dat staat voor catechol O-methyltransferase. Dat is een heel bekend afbraak-enzym wat onder andere onze omzetting van medicijnen regelt. Met name ook, ik noem maar wat, antidepressiva. Mm-hmm. Het is ook een afbraak-enzym voor onze dopamine en adrenaline in het lichaam. Nou, dat vindt voornamelijk plaats in onze leven, maar onze nieren doen er ook wat mee. En in andere weefsels wordt dat ook omgezet, zeg maar. En nu bleek dat juist ten aanzien van dat vitamine E en een groep mensen was die een wat slechtere variant hadden van de genetische samenstelling van dat COMT, waardoor ze zeg maar niet zo goed konden omgaan met vitamine E. Dat had dus geen bescherming. Het werd veel te snel uitgescheiden.
Ah, zo, ja. Maar zou je dat nou al kunnen testen? Want dat DNA-profiel, dat is dus wel bekend. En je ziet ook op internet allerlei van die websites die pretenderen dat ze te doen, hè? Die zeggen ook van, nou, dit soort supplementen heb jij misschien wel vaker nodig dan een ander. Maar klopt dat dan ook? Is dat betrouwbaar?
Ja, in grote lijnen kun je daar wel iets mee doen. Alleen het is te gemakkelijk om te zeggen van, als jij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het VDR-gen wat je hebt, bijvoorbeeld het zegt iets over je vitamine D. Als dat verkeerd staat, dan moet je gewoon maar extra vitamine D gaan nemen, want dat compenseert dan de boel wel. Het is soms een beetje te gemakkelijk en te snel door de bocht om dan het desbetreffende vitamine te gebruiken. Want soms zijn er ook andere cofactoren nodig om dat vitamine goed te laten functioneren, zeg maar.
Mm-hmm, ja.
Dus het is complexer dan vaak wordt gedacht. En soms iets te gemakkelijk gepresenteerd. Maar de meeste Nederlandse bedrijven die werken met die genetische testen, die gaan er denk ik wel aardig verantwoordelijk mee om, moet ik zeggen. En het is ook goed om te kijken van ja, waar worden die testen dan gedaan? Wie zit daarachter? En hoe betrouwbaar zijn die testen? Zeker als je op internet gaat kijken, dan word je helemaal in het woud gestuurd. Zeker als je ook kijkt naar het buitenland. Dus het is goed om je wel te informeren van wat is betrouwbaar. En wat krijg je dan als ook uitslag? Als je maar 10 genen laat testen, 10 SNPs laat testen, de mogelijkheden op SNPs, op die veranderingen zeg maar binnen die genen, ja, dan zegt dat niet zoveel. Je moet echt wel wat meer laten testen om een totaalbeeld te kunnen krijgen wat er dan eventueel anders zou werken bij je. En het is natuurlijk wel een blauwdruk die je maakt. Dus als je 1 keer zo'n test hebt gedaan, dan hoef je die ook niet te herhalen.
Ja, dus dat is toch wel zo dat het wel min of meer statisch is. Het is vastgelegd, het zit in je genen, dus hoe het is zal ook wel zo blijven.
Ja, in grote lijnen dus wel, maar het kan inderdaad zijn dat de wat ze noemen de genexpressie, dat de manier waarop het gen reageert, wel tussentijds zou kunnen veranderen. Dus het wil niet altijd zeggen dat het gen een probleem hoeft te zijn in aanvang als het zo uit zo'n test komt. En andersom, het hoeft ook niet te betekenen dat als het in beginsel een snip is die misschien zo dusdanig staat dat je er eigenlijk niks van hoeft te merken, dat die op den duur misschien wel problemen zou kunnen geven. Dus het is inderdaad niet zo dat het echt helemaal vast ligt, maar wel in aanvang, zeg maar. De blauwdruk zelf, die ligt wel vast.
Ja. En welke voedingsstoffen zouden dan door de genen de grootste kans lopen om bij het tekort te gaan horen?
Nou, wat we weten bijvoorbeeld van foliumzuren is dat standaard altijd werd gegeven. En ook bijvoorbeeld bij zwangeren het advies is om te geven. Maar wat we nu weten is dat ruim 30% van de wereldpopulatie een probleem heeft, enzymatisch, omdat ze dan inderdaad ook zo'n snip hebben, op de omzetting van foliumzuur naar folaat. En dat houdt dus in dat als je foliumzuur gaat geven, dat het bij deze mensen stapelt met mogelijk problemen.
En dan krijg je kans op problemen bij het kindje dat geboren gaat worden?
Ja, of bij de moeder zelf. En welke problemen dat zijn, dat is moeilijk te achterhalen. Maar het is wel zo dat we natuurlijk weten dat juist bij een tekort aan foliumzuur er een risico bestond op open ruggetjes. Wat je tegenwoordig ziet is dat er steeds meer kinderen worden geboren met harteffecten. Dat is eigenlijk een van de grootste problemen juist bij pasgeboren baby's. En ook in mijn optiek is dit iets wat wel degelijk met dat foliumzuur te maken zou kunnen hebben. Alleen dan met name gericht op de behoefte aan folaat. En wat ze dan noemen de methylhydrofolaat die je nodig hebt. En die zijn tegenwoordig ook in wat betere producten vaak ook aanwezig. Dat het in die hogere coenzymvorm ook zeg maar in het product zit.
Ja. Jan, heb je een beetje zo de informatie gegeven over dit onderwerp die je wilde? Of heb je nog een bepaalde toevoeging?
Ja, nog een kleine toevoeging. Het probleem wat we met vitamine E nu zagen, dat zijn we ook tegengekomen bij beta-carotene. Voorheen werden er onderzoeken gedaan die aangaven dat beta-carotene kankerverwekkend zou zijn. En dat het longkanker zou kunnen helpen veroorzaken. Maar die onderzoekers die naar vitamine E hebben gekeken, hebben daar ook naar gekeken. En zien dan ook dezelfde problemen. Dus het kan zijn dat je hoort bij een groep van mensen die niet goed reageert op, genetisch gezien, op die vitamine E, dan wel beta-carotene. Okay. Dus ik denk dat we nog veel meer informatie moeten zien te verzamelen, te kijken van wat is nou goed voor die persoon en ook kijken naar het genetisch profiel van hoe kan iemand daar het beste mee omgaan.
Ja.
Dus dat is het laatste woord nog niet over gezegd.
Okay. Volgens mij ging dat onderzoek waar je het net over had, over de werking van beta-carotene bij rokers. En is ook aangetoond dat als je beta-carotene uit een natuurlijke voeding haalt, dus zeg maar gewoon wortels, hè, dat het dan helemaal niet die schadelijke effecten zou kunnen hebben als dat voor zo'n pilletje dan gold. Klopt dat?
Nee, dat is zeker waar. En het belangrijkste feit ligt in het gegeven dat een synthetische beta-carotene een pure pro-vitamine A-functie heeft. En de natuurlijke beta-carotene een pro-antioxidant functie heeft. Niet een pro-antioxidant, maar een antioxidant functie.
Ja, precies. Ja. Okay, ja.
En daar zit hem ook het verschil qua werking. Zo'n antioxidant kan bescherming bieden, maar dat doet zo'n pro-vitamine A niet. Die zal dan inderdaad genegen zijn om meer vitamine A aan te willen maken vanuit beta-carotene. En heeft dan in mindere mate tot helemaal niet die beschermende antioxidant functie. Dus daar zit ook het grote verschil tussen die twee vormen.
Ja, okay. Jan, dankjewel voor de informatie.
Alsjeblieft, Frank.